Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij onze derde aflevering van onze staptocht van Heide naar Antwerpen. Jawel, het moment is opnieuw daar om uw wandelschoenen stevig aan te trekken en samen met ons op verkenning te gaan in een stukje van ons mooie land. En langs wandelpaden, mooie landschappen, natuur, maar ook doorheen villawijken en verstedelijkte gebieden te trekken. Zoals u al kon horen, zijn het de villawijken die we eerst tegenkomen wanneer we vertrekken vanuit het station van Heide, bakermat van Suske en Wiske, en zo richting Capelle. We kwamen langs de Lievenskapel, waar we konden bidden en stilstaan bij de smarten van onze lieve vrouw. Vervolgens gingen we naar de Nieuwe Wijk in Capellen om een bezoek te brengen aan de kapel van Sint-Jozef en leerden we de wonderlijke geschiedenis kennen van zuster Justa. Verkwikt door het gebed stapten we daarna stevig door richting Ekeren en kwamen we langs de prachtige 16e-eeuwse waterburcht het Hof van Veldwijk, om zo door het natuurgebied van de oude landen te trekken met zijn indrukwekkende Galloway-runderen en andere fauna en flora. Daar stonden we reeds in onze vorige aflevering bij stil. We staan dus te midden van al die mooie natuur, maar we moeten opnieuw onze rugzak opnemen en gaan richting Merksem. We gaan langs de woontorens van Luchtbal om zo onze weg te zoeken naar het graf van een zeer bijzonder 10-jarig jongetje dat in Merksem heeft gewoond, Hermanneke Wijns. In deze aflevering gaan we veel meer over zijn leven te weten komen. Van zodra we goed en wel in Merksem waren aangekomen, begon het stevig te regenen. Zo hevig dat we even in een klein houten huisje vlakbij het kerkhof dienden te schuilen. Na even te hebben gewacht, ideale moment om nog snel iets te drinken, hield het min of meer op met regenen. Maar van zodra we het kerkhof binnenstapten, liet het gure weer zich opnieuw gelden. De plaats waar het graf zich bevindt is bijzonder mooi. Ondanks het weer, er staan heel wat bankjes om de pelgrims de mogelijkheid te geven te bidden aan het graf en zowel boven, naast als rond het graf zijn er ontelbaar vele dankplaatjes te zien van zoveel mensen die de voorspraak van Herman Wijns hebben ingeroepen. Hun gebedsintenties daar aan de voet van dat kleine grafje hebben toevertrouwd en verhoord werden. Zoals ik u reeds meegaf vorige keer bij het slot van onze tweede aflevering, dacht ik op het moment dat ik het kerkhof opliep, er gaat daar geen kat zijn aan het graf. En een beetje later kon ik een lach niet onderdrukken, want toen ik op de plaats aankwam waar Herman Wijns begraven ligt, Op het graf zelf zat een kat. Een kat die de aandacht trok van een viertal mensen die het graf kwamen bezoeken. En de aanwezigheid van de kat en de bezorgdheid van de mensen over het welzijn van het beestje hadden ervoor gezorgd dat ze nog even aan het graf waren blijven napraten. Ondanks het gure weer. En dat was echt een grappig geschenk van God, van Hermanneke Wijns. Want op die manier mocht ik in gesprek gaan met Roger en Giselle. En zo, beste luisteraars, ja, u weet ondertussen al dat ik op mijn pelgrimstocht die begonnen is in Heide en langs kapellen en ekeren is gegaan, dat ik eigenlijk niet veel mensen ben tegengekomen. Men durft wel al eens zeggen, ben geen kat tegengekomen. En toen ik op het kerkhof aankwam van Merksem, waar het klein Hermanneke Wijns begraven ligt, wel, daar zat letterlijk een kat aan het graf. En er stonden ook enkele mensen bij die ondanks het gure weer toch naar Hermanneke Wijns zijn gekomen. Bij mij staan Roger en Giselle. Dank u wel voor de tijd die jullie willen nemen om kort even iets te vertellen over de reden waarom Herman Wijns voor jullie belangrijk is. Roger, hoe hebben jullie eigenlijk Herman Wijns leren kennen? Hoe is dat in zijn werk gegaan en waarom komen jullie naar hier?
Wel, om het kort te zeggen, ik heb Hermanneke Wijns leren kennen in het Sint-Eduardus Instituut in Merksem. Waar dat er natuurlijk collectie was van de paters met Hermanneke Wijns. En zo ben ik dus door in school daarover te leren, ben ik eens met mijn broer een paar keer met de fiets van Merksem, maar van de kant van de Bartholomeusparochie, naar hier gekomen met de fiets voor het grafje te bezoeken. Op die moment lag Hermanneke nog op de andere plaats en stond het daar ook al vol met plakkaartjes. Dankbetuigingen allemaal. Dus toen was het allemaal al bezig. En dan, ja, later zijn we het dan eigenlijk uit het oog verloren. Je zei jong, je gaat uit. En dan zijn er op die moment andere dingen die belangrijker zijn, precies belangrijker zijn, dan het graf van Hermanneke. Dan zijn we getrouwd. Dan ben ik bij mijn vrouw komen wonen vast naast het kerkhof in Merksem. Maar ik heb er niet met mijn vrouw over gesproken, over Hermanneke. En zij kende het niet, want zij is afkomstig van Puttekapelle. Van daaruit is dat dus eigenlijk een beetje in de vergeten gegaan. Nu, jaren later, echt vele jaren later, dan zijn we op een zeker moment, hebben een uitstapje gedaan. Hebben ze in de buurt iets gaan gebruiken. En zo zijn we door het park gewandeld tot aan het kerkhof. En wat ik op die moment een beetje een ingeving krijg van, we gaan eens naar Hermanneke Wijns. Dus dat zal nu ondertussen een 4 jaar geleden zijn. We hebben dat gedaan. We voelden ons hier heel goed, ons grafje. We hebben een tweede keer gekomen, een derde keer. En daar heeft mijn vrouw eigenlijk op die moment gevraagd aan Hermanneke voor onze kleindochters, die we op die moment, 15 jaar denk ik, niet meer gezien hadden, voor er terug mee in contact te komen. Zij heeft dat gevraagd hier aan het grafje. En dat heeft geen 14 dagen geduurd. En dan kreeg ik een mailtje met de vraag of dat wij haar nog wilden zien. En vandaar is dat contact dus al gebleven. Dus dat is maar één ding dat ik al kan benoemen. En er zijn nog veel dingen, want ik ben ook al zwaar ziek en zo. En ik heb altijd al veel steun gehad. En op veel manieren hebben wij al de tussenkomst van Hermanneke gevoeld.
Ik ben eigenlijk ontroerd door uw verhaal. Het is ongelooflijk dat je gevraagd iets aan Hermanneke Wijns en 14 dagen later gebeurt eigenlijk het ondenkbare bijna.
Dat is waar. Onze kleindochter komt nog bij ons en heel graag. Het contact is supergoed. Zij is een paardenmeeke. Ze is veel met paarden bezig en wij gaan regelmatig paardjes mee knuffelen. Ze heeft er 2 van zichzelf. En ja, wij vinden dat gewoon om wekelijks met haar naar daar te gaan. En het contact is super.
Giselle, voor u is het dankzij uw man dat u eigenlijk Herman Wijns hebt leren kennen. Bent u altijd gelovig geweest? Bent u ook gelovig opgevoed?
Absoluut, ja. heel gelovig. Met 3 tanten onnetjes in mijn naaste familie. Ik ben het niet geworden, maar wij zijn zeer gelovig en wij hebben 500% vertrouwen in Hermanneke. We hebben al veel ondervonden van hem, positief, zelfs met ons poes. Die wilde niet meer in zijn mand en ik vond haar raar. En op een gegeven moment zitten we aan tafel en ik zeg, Hermanneke duwt hem eens in zijn mand om te lachen. Die poes stapte in zijn mand en hij gaat er nog in slapen.
Wel, ik vind dat is zo een verhaal dat ook past bij de eenvoud van Herman Wijns. Hè? Want hij is echt zo een voorspreker ook voor eenvoudige mensen in de concreetheid van het leven.
Absoluut, absoluut. Wij klampen ons er echt aan vast.
Ja, ik ben heel blij dat ik jullie hier heb mogen treffen en voor de tijd die jullie genomen hebben om toch even iets te vertellen over Herman Wijns. Maar komt hier over het algemeen veel volk?
Tamelijk, ja. Het hangt een beetje af van het seizoen, maar in de zomer zit hier wel wat volk.
Dus er is echt nog altijd een devotie rond Herman Wijns en het gedenkhuisje dat er natuurlijk ook is, hè, dat zijn leven een beetje in kaart wil brengen en onder de aandacht wil brengen. Wat zou u zeggen aan iemand die in de problemen zit, het moeilijk heeft en zoekt naar een manier om een goede voorspreker te hebben in de hemel? Zou u dan Herman Wijns aanraden?
Absoluut, ja, zeker. We hebben het zelf ondervonden. Mijn man is al jaren ziek. En Herman heeft hem er elke keer al doorgesleurd. Ja, na zware operaties elke keer terug op punt.
Wel, wij gaan zeker ook nog verder voor uw genezing bidden, Roger. Dank u wel voor de korte getuigenis. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag toe. Hopelijk niet al te veel regen nog, hè?
Geen probleem, we zijn bij Hermanneke.
Dank u wel hoor, fijne dag nog. Hè? Het interview met Roger en Giselle vond plaats in het groene huisje vlak bij het graf van Herman Wijns. Daar mochten we ook Michel treffen. En hij vertelde ons meer over zijn eigen leven, hoe Herman Wijns in zijn leven is binnengekomen, maar ook over het leven van die bijzondere jongen die daar zijn laatste rustplaats kent. Herman Wijns die blijft onze dag eigenlijk zegenen, want naast de kat en naast Roger en Giselle, die we ondertussen al aan het woord konden laten, hebben ook Michel getroffen bij het graf van Herman Wijns. En voor de mensen die hier vaak komen, die zullen dat niet zo verwonderlijk vinden om hem hier te zien, want hij komt hier al 17 jaar, vertelde hij mij net, maar ik ga hem vragen om zichzelf misschien eerst even voor te stellen aan de luisteraars, aan u allen, en dan kunnen we even dieper ingaan op hoe u hier bent terechtgekomen en waarom Herman Wijns zo belangrijk is voor u. Ja. Michel.
Ik ben Michel en ik ben geboren hier in Antwerpen en zo. En ik kom wel uit een gebroken gezin. Dus voorheen had ik niet zoveel met de kerk te maken of met geloof. Maar door naar Herman te komen is mijn geloof gegroeid en ben ik er toch van overtuigd dat ook niet alleen Herman Wijns, maar dat vooral de Heilige Geest ons altijd de juiste richting en weg geeft voor toch, zelf in de moeilijke omstandigheden, de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ja.
Hoe ben je uiteindelijk bij Herman Wijns terechtgekomen? Want zelf niet komende uit een gelovige achtergrond, hoe ontdekt iemand een klein manneke op het kerkhof in Merksem?
Dat is feitelijk, ik zal dat verhaal vertellen. Voor veel mensen zal het misschien onwaarschijnlijk klinken, het kan bizar klinken, maar het is allemaal 17 jaar geleden begonnen. Ik woonde met mijn grootouders in Borgerhout op een gewoon appartement, daar dat mijn ouders mij ook vroeg in de steek gelaten hadden. En op een zeker moment had ik 's nachts een droom of een soort visioen. En ik stond in een groene ruimte, een groen huis. En dat huis stond vol met zilverwerk en daar stond een man en die pakte mijn hand vast en die zei tegen mij, Michel, ga je met me mee? Ik zeg tegen hem, nee, laat mij alsjeblieft met rust, omdat ik al zoveel ellende in mijn leven heb meegemaakt. En die man die verscheen als een soort van duivelsfiguur, een kwaad figuur. En op een zeker moment komt daar een heilig hartbeeld en heilig Pater Pio beeld. En dan zie ik ook nog in een schimmige verte een groot licht. En daar komt een heel klein gestalte naar mij toe. En die pakt mijn hand vast en die trekt mij met zich mee. En dan ben ik wakker geworden. En zaterdag zeg ik tegen mijn grootmoeder, ik heb een heel eigenaardige droom deze nacht gehad. En ik weet niet wat het is. En zij, het was juist met Allerheiligen. En zij gingen naar het kerkhof in Borgerhout, waar ik ook alle jaren trouw mee naartoe ging. En wij hadden juist een televisie gekocht en ATV bestond juist. En zij maakte juist een reportage over het oude kerkhof van Merksem. En ik zie nog op het laatste een beeld van het graf van Herman Wijns, maar dat was verdwenen. En ik zeg tegen mijn grootmoeder, zaterdags, ik ga toch eens naar het graf van die kleine jongen kijken. Ik ben dan de dag nadien naar hier gekomen met de tram, maar ik ben recht doorgegaan naar het mooie grote kruisbeeld van Jezus Christus. En ik ben misschien wat verward geweest en zo, ik ben terug van het kerkhof gegaan, maar het liet me ook ergens niet los en zaterdags ben ik teruggekomen. En zodra ik de poort hier binnenkwam, ben ik naar hier, naar het graf gekomen. En tot mijn grote verwondering zag ik aan het graf het beeld van de heilige Pater Pio en het Heilige Hart. En ik ging naar het graf en ik stond daar zo eventjes te kijken. En ik dacht, hier ligt een kind. Maar dat kind heb ik deze twee nachten voordien in mijn droom gezien. En dat kind had een betekenis voor mij dat hij mij wou behoeden voor het kwade. En voor mij was toen de grondslag gelegd dat ik toch naar hier altijd zou komen. Dan ben ik ook regelmatig gekomen, maar dan ben ik 2 jaar niet meer gekomen. En op een zeker moment kom ik hier terug. En de voorzitter van de vereniging, Alice Dirks, die het ook met haar man in de tijd met volle overgave gedaan heeft, die vroeg aan mij, wij zoeken nu momenteel iemand die het grafje zou kunnen onderhouden. Want de vorige tuinman, André, zijn vrouw was overleden. En hij kon dat dus niet meer doen. Ik zeg, voor mij geen probleem. Ik ben die dag begonnen en voor mij is die dag gebleven. Ik ben soms 7 dagen gekomen in weer en wind. Dat sommige mensen dikwijls tegen mij zeiden, jongen, amai, heb je geen kou? Ik zeg, nee, als ik bij Hermanneke ben, dan kan ik al mijn zorgen, mijn eenzaamheid en alles vergeten. En voor mij is hij wel heel belangrijk. Ik vind alleen spijtig. Normaal gezien had hij al lang heilig verklaard moeten worden. Ik weet, ik ga me er niet over uitspreken. Is de kerk er misschien ook een beetje lauw in? Ik weet het niet. Maar het is zeker een plaats voor de mensen die het moeilijk hebben en allerlei omstandigheden meemaken. Er zijn al veel mensen hier blij verhoord geweest. Ook mensen die geen plaatsje gezet hebben, die anoniem wensen te blijven. Dan zouden we zeggen, er zijn misschien duizenden mensen die al verhoord zijn geweest. Maar voor mij is hij wel uniek, zeker ook voor Merksem, maar ook zeker voor België, omdat we in België niet zoveel van deze personen hebben. Er zijn nog van heilige kinderen en zo, maar voor mij is hij toch heel belangrijk. In al die jaren dat ik hier heb geweest, heb ik ook al veel verhalen gehoord van mensen die ziek waren of allerhande zaken hebben mee en die zich toch blij verhoord hebben geweten van aan het graf te komen. Ik wil ook bijzonder de ouders van Hermanneke Wijns gedenken, want deze mensen die hebben veel leed meegemaakt met het verlies van hun kind op 10-jarige leeftijd. Plus nadien dat de mensen dag en nacht bij deze mensen zijn komen aanbellen voor allerhande gebedsverhoringen. Dat vader zei, wij kunnen dat ook niet. Herman zit het dichtste bij God. Hermanneke heeft altijd tegen zijn moeder gezegd, als je iets wilt vragen aan onze lieve Heer, zeg het tegen mij, ik zit het dichtste bij. Maar de belangrijkste persoon in heel het verhaal is, denk ik, omdat Hermanneke zo uniek is, dat hij de dingen van de Heilige Geest over zich gekregen heeft. En dat is het belangrijkste van heel de zaak, ja.
Ik ben zelf heel erg onder de indruk. Het is eigenlijk een heel eenvoudige plaats. Al die plaatjes die toch echt doen onmiddellijk denken aan de mensen die hier met hun alledaagse zorgen naartoe gekomen zijn en dan een verhoring hebben gekregen. Het is echt heel bijzonder. Kunt u misschien aan onze luisteraars iets vertellen over Herman Wijns, wie hij was en hoe dat een beetje zijn leven verlopen is?
Herman Wijns, ik zal het op een volksgekortste manier vertellen. Herman Wijns was een jongetje dat hier in Merksem geboren is, de 15e maart 1931. Zijn ouders hadden hier een goed draaiende beenhouwerij in Merksem. En Hermanneke was een jongetje dat al op vroege leeftijd geïnspireerd was door de heilige Eucharistie. Eermanneke, zijn voorliefde was, als hij thuis was, speelde hij graag voor priester. En een onkel van hem had voor hem een klein altaartje gemaakt en zo. En hij wou altijd, als familie van hem op bezoek kwam, dat ze dus ook mee de heilige Eucharistie deden. En hij zegt, voor mij is Jezus en Maria, dat zijn de twee belangrijkste personen in mijn leven. Zijn ouders waren verbaasd omdat hij op zo'n jonge leeftijd al met die zaken begaan was. En Eermanneke was ook al vroeg missendiener hier in Merksem, in de Bartholomeeskerk. En hij zette daar ook alle dagen alles al klaar voor de priester, dus voor de mislezingen. En hij ging hier ook naar school. En de paters die daar waren, die vonden Eermanneke een heel bijzondere jongen, omdat hij ook heel vlijtig was en ook een goed leerling. Maar vooral viel het ook bij hen op dat Eermanneke ook altijd opkwam voor de minderen in de maatschappij. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school gepest of uitgelachen werden of niet zo aanvaard werden, daar stak Eermanneke zich altijd voor. En daar moet ik hem ook in bewonderen. Maar dan ging het zo wat bergaf met de beenhouwerij. De beenhouwerij ging failliet en zo. Jos, zijn vader, die kwam zonder werk te zitten. Dus ze moesten gaan verhuizen op een kleinere woning. Dus het schoolgeld, dat weer ook al moeilijker voor te betalen en zo. Maar dan hebben de broeders geweest en ze hadden gezegd, het had geen erg geweest als u het niet had kunnen betalen. Eermanneke had bij ons mogen komen omdat hij zo'n vlijtige leerling was. En op een zeker moment was zijn vader zo wanhopig dat hem zei, wat moet ik gaan doen? Hè? Ze hadden bijna geen eten niet meer, ze leefden in bittere armoede. En Eermanneke zegt, wat het belangrijkste is, je moet op het gebed blijven vertrouwen. En dan zijn ze een novee begonnen, maar die novee die hielpen niks. En op de 25e novee had meneer Wijns gezegd, Eermanneke, als het nu niet meer lukt, dan hoeft het voor mij niet meer. En Eermanneke had een prentje en daar had hem al de 25e novee aangekruist. En de laatste novee dat hem had aangekruist, had hem gezegd tegen zijn vakken, je moet blijven bidden, anders heeft bidden geen zin. Je moet vertrouwen blijven nemen. En na de 25e novee kreeg vader ineens bericht dat hij als dingen in een slachterij mocht gaan werken. En toen heeft Eermanneke het heilige hartbeeld, wat dat nu in het huisje staat, van vreugde in zijn armen genomen en gedanst in de woonplaats. En dan is er nog een stuk, heeft hem dat laten vallen, een stuk arm afgevallen. Maar dat illustreert de blijdschap dat hem zegt, je moet in God blijven geloven, ondanks ook de grote moeilijkheden dat je in je leven ondervindt. En dan, voor nog verder korter te vertellen, Eermanneke ging dan nog altijd trouw naar de kerk en hij bleef dat doen. En dan pakken we die een dag, de 24e mei 1941. Dat was een bijzondere dag, want hij had een weken voordien tegen zijn moeder gezegd, Moeke, wat ga jij doen als ik er in vakken niet meer zijn? En ze had gezegd, maar Eermanneke, wat zeg je nu? Dat klopt toch niet? En hij was op de grond gaan liggen en hij had gezegd, je moet de afmeting maken. Maar moeder begreep niet waar dat het over ging. Maar later heeft ze dat wel begrepen. En hij had ook gezegd tegen zijn moeder, je moet niet naar die film gaan kijken, want dat is geen goede film. En die zaterdag, de 24e mei, moest hem nog een halve dag, wat in die tijd ook nog normaal was, nog naar school gaan. En hij had 's middags gedaan en hij komt op de Breda baan en hij ziet daar een kruis liggen. En dat kruis lag in een vuilbak. En hij pakt dat kruis, maar hij ligt dat terug en hij gaat terug en hij neemt dat kruis mee naar huis. En hij belt en zijn vader doet open en hij zegt, Eermanneke, wat doe jij nu? Ja, zegt hem, vakke, ik heb dat kruis op de Breda baan gevonden, zegt hem, en dat gaat hier bij ons blijven. Maar vader, zegt je hier al zoveel kruis? Nee, vakken, zegt hem, ik hou dat hier. Dus oké, vader had zich daarin toegestemd. Hè. Vader was ook een heel gelovig man. En Eermanneke moest s'avonds nog een pakketje gaan brengen bij mensen die hier in Merksem aan het gemeentehuis woonden. Maar hij ging niet graag naar die mensen, omdat die vader, die vloekte veel. En Ermanneke kon niet verdragen dat de mensen vloekten, want hij zegt, dan kwetste God elke keer. En hij gaat naar dat huis. En hij had zijn mooi kostuum aan, want Ermanneke was altijd fier op zijn eigen. En hij geeft dat pakje af en hij gaat met die kinderen nog spelen in de tuin. En hij staat boven op een muurtje. En een van de kinderen heeft met een waterpistool op hem geschoten. En hij zal zo geschrokken zijn. En hij is naar beneden gevallen in een stuk glas in zijn been. En ja, dat bloedde geweldig. En ja, in een tijd, er waren de Duitsers hier al. En ze liepen naar buiten. En dan heeft een Duits officier hem op de brede baan in zijn arm gedragen. En de mensen die hier aan de cinema stonden, die zeiden, wat is dat? Terwijl dat zijn moeder zelf in de rij stond voor naar de film te gaan kijken. En dan is dokter Timmermans, want we hebben hier de Timmermanslaan in Merksem, die is dan spoedig gekomen en die heeft gezegd, Ermanneke moet naar het Bartholomeus ziekenhuis. Dat was het Duits ziekenhuis hier in Merksem. En daar heeft hij dan gelegen, maar ik denk dat hij een hersenvliesontsteking had door dat te wonden. In een tijd bestond er nog geen penicilline en nog geen antibiotica. En dan heeft hem nog 2 dagen daar gelegen en zijn ouders kwamen op bezoek en ze vroegen aan hem, Ermanneke, heb je veel pijn? Vakken had hem gezegd, pijn, dat is maar bijzaak. Ik denk aan onze lieve Heer en onze lieve vrouw. En hij is dan 2 dagen nadien, de 26e mei, is hij overleden. Hij heeft dan nog iets in het Latijn gezegd. Sorry, beste luisteraars, ik kan er nu niet zo direct op komen. En dan heeft hij zijn ogen gesloten en dan is hij naar onze lieve Heer hierboven gaan. En dan heeft de kist nog 2 dagen in de ouderlijke woning gestaan. Maar de zusters die hem verzorgd hadden, viel op dat zijn ogen niet sloten en dat hem nog altijd flexibel bleef. En de dag van de begrafenis, dan stond Merksem wel heel stil. Want er waren, ik weet niet wat mensen, die heel Merksem, zelf politie en rijkswacht, moesten komen voor alles in goede banen te leiden. En er was ook juist een journalist van de Gazet van Antwerpen. En wat dat voor in die tijd heel bijzonder was, dat er zoveel foto's zijn gemaakt van de begraven. En dan is Ermanneke hier begraven op het Oud Kerkhof. Hij was eerst nog op een geleend graf. En dat graf dat bestond uit een traliewerk, dus geen steen, gewoon. En de ouders begonnen na een tijdje gaan te zien dat de mensen daar als plaatjes begonnen te zetten. Wat dat vader en moeder op het eerste zicht niet zo op prijs stelden, want ze zeggen, het is onze zoon en alle mensen komen hier. En dan hebben ze gezegd, meneer Wijns, het is ook van ons, want we zijn naar hem gekomen, we hebben gebeden en we hebben opgemerkt dat hij voor ons ten beste heeft gesproken hier bij onze lieve Heer hierboven. En zo, beste luisteraars, in mijn eenvoud dat ik het verhaal heb verteld, zou ik willen zeggen, het is een heel bijzonder kind, maar wat dat bij mij nog het meeste opvalt is, dat toch in dit hele verhaal ook de Heilige Geest een heel bijzonder rol speelt.
Het is heel indrukwekkend. Hè, maar dat, ik ben een beetje ontroerd ook, want wat mij ook constant zo duidelijk werd, was, het is niet toevallig dat Herman Wijns juist u, die in uw kindsheid zo gewond zijt geraakt. Hij had al zo'n grote liefde voor kinderen die het moeilijk hadden. Hè? Ja. Het is misschien ook niet zo toevallig dat hij dan op een of andere manier zich kenbaar heeft gemaakt aan u alleszins.
Nee, want het heel bizarre aan heel het verhaal is, hè, ik heb wel gezegd, ik kom uit een verwaarloosd gezin. Ik heb wel goede grootouders gehad. Ik ben ook heel veel gepest geweest op school en zo. Ik heb heel veel trauma's opgelopen. Beste luisteraars, ik zou ook zeggen, ik heb momenten gehad dat ik mijn eigen zelf van het leven zou genomen hebben. We hebben de tijden van corona gehad, dus ik heb al niet veel familie of vrienden niet. En toch, de tijden van corona waren heel bijzondere tijden, omdat ook veel mensen tot inkeer moesten komen dat ze een ander leven moeten gaan nemen. Spijtig genoeg, in de huidige maatschappij zijn de mensen zich er niet van bewust wat dat het geloof kan doen bij een mens. Maar niet alleen. Ik ben zelf vroeger wel missendiener geweest, maar dan heb ik toch een beetje de kerk terug de rug toegekeerd. Maar ik zou zeggen, beste luisteraars, zelfs als het kwaad u treft, en het kwaad is nooit goed voor ons, zelfs als we denken, God laat ons in de steek. Nee, het kwaad zal ons nooit helpen. Er is maar één weg en dat is God. En we moeten blijven geloven, dromen en hopen. En die troost dat ik van Hermanneke gevonden heb, die is onbeschrijfelijk. Want elke maal als ik hier 's avonds naar huis ga, dan voel ik me voldaan. Maar spijtig, als ik buiten kom, dan zie ik weer een heel andere wereld die niet zo mooi is. Maar hier, dat stukje, het graf, hebben reeds vele mensen tegen mij in de loop der jaren gezegd. Het zijn misschien niet de grote wonderen, maar het zijn de kleine dingen die Hermanneke ook al doet. De rust en de vredigheid dat hier aan het graf uitstraalt, dat is onbeschrijfelijk. Ik heb ooit iemand gehad, die zat hier in het park hiernaast, en die kwam op een zeker moment naar mij en die zei, ik werd naar hier getrokken, zegt ze, en ik ben ondanks niet gelovig, maar ik ben hier gekomen, ik voelde de kracht voor naar hier te komen, ze zegt, en die vrouw is hier blijven komen, die zegt, wat dat hier zo aantrekt, dat is de rust, de stilte, de liefde en de verbondenheid. Er staat ook een plaatje op het graf en dat zegt, wees stil en bid hier, want hier raakt de hemel de aarde. Ja. En ik verschiet er zelf van, beste luisteraars, ik heb nog nooit een interview gegeven, maar vandaag was een heel bijzondere dag. En ik ben misschien zelf een beetje gestuurd geweest door de Heilige Geest, want het liep voor mij toch vlotter dan dat ik had gedacht. En hierbij zou ik afsluiten aan alle beste luisteraars. Blijf naar Radio Maria luisteren. Ik heb ook een tijdje niet meer naar de radio geluisterd, maar de Rozenkrans en 's avonds als je alleen zij, het is echt prachtig voor nog deze radio te luisteren. En ik hoop dat de radio nog lang mag blijven bestaan en dat ze ook financieel mogen gesteund worden, want het is zeker de moeite waard. En ik wens allen een gezegende en een goede dag toe.
Dank u wel, Michel, voor uw mooie getuigenis. We zijn zeer dankbaar. En inderdaad, zoals je zegt, de rust en de vrede, je merkt dat onmiddellijk als je hier komt. Het is een hele, hele bijzondere plaats. En ik ben ook heel blij dat we u hebben mogen spreken en dat u uw getuigenis na 17 jaar hebt kunnen geven. En ze zal ook blijven bestaan. Dat is ook een bijzonder geschenk van Herman Wijns, denk ik. Dank u wel. En graag tot een volgende keer.
Dag nog en vriendelijk bedankt.
Dank u, Michel. Dag.
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant, contre sa mère. Attends et espère le Seigneur, maintenant et toujours, ô Israël.
Voordat we naar Antwerpen trekken en langs de Antwerpse haven, komen we nog voorbij het Boekenborgpark en het gelijknamige kasteel. We zijn opnieuw de archieven van de inventaris van het Vlaamse erfgoed ingedoken en ontdekten daar dat er reeds in 1532 in oude geschriften sprake was van dit domein. Het was toen een hofstede, zeg maar een groot landhuis, en dat langs de Bredabaan. Vandaag een van de belangrijkste en meest bezochte winkelstraten van de stad, maar in de middeleeuwen was dit reeds de belangrijkste verbindingsweg naar het noorden van wat wij vandaag België noemen. En aan die belangrijke verbindingsroutes werden dan landhuizen gebouwd die voornamelijk dienst deden als buitenverblijf voor de gegoede Antwerpenaren. Die kwamen verpozen in het groen. Het kasteel Boekenborg is daar een duidelijk voorbeeld van. Vanaf de eerste helft van de 16e eeuw was er reeds sprake van het Ooievaarsnest, een lusthof op de plaats waar het huidige kasteel staat. Later, toen de heren van Ekeren in het bezit kwamen van het domein, in de 17e eeuw was dat, werd het het Hof van Ekeren genoemd. En wanneer we kijken naar de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, die gemaakt werd voor hertog Karel Alexander van Lotharingen door Joseph Jean-François de Ferraris, en dan spreken we over de periode tussen 1770 en 1778, wordt het kasteel voorgesteld te midden van een vierkante omgrachting, die aansluit op een grotere omgrachting. Ten oosten van het kasteel strekten zich de moestuinen en de vijver en het parkbos uit, en ten zuidwesten van het kasteel vinden we een siertuin en een sterrenbos. Dat is een bos met lanen die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en op die manier een ster vormen. Tuinarchitectuur die vooral in de 18e eeuw zeer populair was. In de 18e en 19e eeuw zou het domein bij de lokale bevolking bekend worden als het Hof van Praat en later het Hof van Beukeleers, opnieuw naar de eigenaars verwijzend, in de periode tussen 1739 en 1953. De huidige naam, Boekenborg, daar horen we Beukenburg in en dateert uit de 19e eeuw, verwijzend naar de beukenplantage die men op het domein kan vinden. Voor de liefhebbers van 19e eeuwse architectuur kan het zeker de moeite lonen eens een kijkje te komen nemen in het park. Daar het huidige kasteel gebouwd werd in 1810, in een laat-klassicistische stijl. Kijken we op de topografische kaart van Van der Malen, periode 1846 tot 1854, dan wordt het Château de Bourg-en-Bourg voorgesteld binnen een rechthoekige omgrachting dat bereikbaar was via een dreef van de Bredabaan. In het begin van de 20e eeuw werd er in het kasteel een bejaardentehuis ingericht. En in 1971 dan kwam het in de bezit van de gemeente Merksem. Zodoende werd het een school voor buitengewoon onderwijs. Vandaag doet het dienst als cultuurcentrum en jeugdcentrum. Opnieuw zo een mooi pareltje met wat groen en zelfs een mooi kasteel uit 1810 dat men vlakbij de stad kan vinden. De moeite om er zeker eens te gaan kijken, mocht u zelf deze route willen doen. We gaan onze weg verder zetten en gaan zo richting het havenhuis van Antwerpen. Dat bijzondere gebouw met zijn bijzondere architectuur en gaan we langs de Antwerpse Wereldhaven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze voettocht van Heide naar Antwerpen. En zijn we ondertussen Merksem voorbij. Vandaag mochten wij dus bezoek brengen aan dat bijzondere bedevaartsplaatsje in Merksem, dat grafje van Hermanneke Wijns. Een hele bijzondere plaats waar we ook opnieuw bijzondere mensen mochten ontmoeten, Roger en Giselle en Michel. Een volgende keer gaan we nog langs de Antwerpse Wereldhaven en dan zullen we daar even blijven bij stilstaan. Dat brengt ons tot aan het havenhuis. Daar zullen wij een tram nemen richting het station van Antwerpen. En zo zal onze tocht ten einde komen. Zo rest mij enkel om u opnieuw van ganser harte te danken dat u met ons bent meegegaan en uw wandelschoenen hebt aangetrokken. In de hoop dat u de volgende keer opnieuw present tekent. Graag tot een volgende keer en een hele fijne dag gewenst.